Ja, goedemorgen mensen. Het is even geleden. Het is echt even geleden, denk ik. Met veel plezier ben ik hier vanmorgen. Fijn om jullie te zien. En dit is een van de voordelen wanneer je een gemeente bent die wat minder in de beperkingen hangt, doordat je gewoon bijna elkaar voor een groot deel terug kunt ontmoeten. En dat is een geweldige zegen. Ja, lieve mensen, we zitten in een bizarre tijd. Afgelopen april werd ik ingezegend in Zoetermeer als voorganger. Tenminste, het was een soort instralen op afstand. We kwamen in die periode helemaal niet dicht bij elkaar. En in september hebben we dunnetjes overgedaan. Eigenlijk de laatste zondag dat we nog met redelijk wat mensen bij elkaar konden zijn. En toen waren we wel met 150 mensen, denk ik, daar. En een week later was het weer 30 man. En zit je weer week in, week uit, met allerlei beperkingen. En ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar wij waren afgelopen weekend waren we nog even bij familie in België. Dat heeft eerst ook 4 maanden geduurd voordat we überhaupt weer bij mijn schoonmoeder in de buurt konden komen. Dat de grenzen een tijd op slot geweest zijn. En gisteren waren we nog even en dan mogen zij officieel 1 bezoeker hebben. Dus als je dan een zangavond met elkaar organiseert, mag je 1 persoon in huis hebben. En Sarah en ik kwamen met ons tweede, dus wij waren in flagrante overtreding van de coronaregels. Maar goed, ergens hebben we maar een beetje afstand gehouden. En onze caravan staat daar, dus dat was onze smoes dat we daar toch kunnen slapen. Ja, het is een rare tijd. Je kunt je misschien ook af en toe dan een beetje voelen als de persoon hier achter mij. Mag eentje verder. Dit is een tekening die ooit een keer tijdens een conferentie gemaakt is, die wij volgden. En waar je soms na een bepaalde periode van hoe het gaat in het leven, dat je uiteindelijk opkrabbelt en misschien geslagen en verwond er staat, maar je bent er nog. God heeft je vastgehouden in deze periode. En zo kun je je voelen. En dat kan misschien door coronatijd, maar soms ook gewoon door hele moeilijke tijden die je meemaakt. In je persoonlijk leven door ziekte of door gedoe wat je met mensen hebt. Misschien zelfs wel pijn uit het verleden, weet je. We maken het allemaal mee. In de laatste tijd verdiep ik me daar wat meer in. En als je weet hoeveel mensen rondlopen met gewoon diep verdriet en diepe pijn uit het verleden, dat is verschrikkelijk. En dat is gewoon de situatie waarin wij als, zelfs in het rijke Wilde Westen waar we wonen, dat er soms veel zo eruit zien, ergens van binnen. En wat zou het dan geweldig zijn wanneer we als gemeente een plek mogen zijn waar je gewoon elkaar mag ontmoeten en er gewoon mag zijn. En misschien dat de coronatijd ons wel leert. Dat we in eerste instantie gemaakt zijn voor ontmoeting met elkaar. En dan kun je nog van allerlei dingen gaan doen en goede plannen maken en de wereld bereiken. Maar in eerste instantie ben je het gezin van God. En zo zijn we een soort leger, zou je kunnen zeggen, die op elkaar moeten vertrouwen. En ik heb daar de laatste paar jaar wat meer mee. Ruim een jaar geleden werd onze jongste zoon beëdigd. En daar is deze foto van. Dat is de rechter. Dat is Matthias. En Seth staat aan de linkerkant. En de heren zitten allebei bij de marine. En dat ging natuurlijk met veel vertoon van muziek. En iedereen in zijn strakke pak. En de een had nog meer medailles om dan de ander. Deze jongens nog niet. Die moeten dat nog gaan verdienen. Maar het ziet er geweldig uit, weet je. Dan als ouders had ik ook toch maar mijn beste beentje voorgezet, pak uit de kast getrokken en aangetrokken. Want ik kan toch niet achterblijven. En een jaar, anderhalf jaar daarvoor, toen onze oudste werd beëdigd, toen kwam een broer van mij in zijn vol ornaat marechaussee-pak kwam die aanwandelen. En die werd iedereen in één keer heel ongemakkelijk van, want dat is ook de militaire politie. Dus daar liep ook in één keer, zat te spelen daar, proef je de verschillen tussen de verschillende krijgsmachtonderdelen. Dus dit ziet er geweldig uit, weet je. Maar dit komt na een periode van oefenen. En er komen ook serieuze tijden aan. En het kan ook deze foto zijn. Dit is ook wat natuurlijk de militair is. Die zwaar bewapend op pad gaat. Met inzet voor zijn eigen leven. Zorgt dat wij hier veilig kunnen wonen. Of voor andere mensen zorgen. En dat zie je niet in de ceremonie. In de ceremonie komt een sabel tevoorschijn bijvoorbeeld. Gewoon waar allerlei dingen mee gedaan worden. Daar wordt heel plechtig met elkaar omgegaan. Maar dit is de realiteit. Ik heb nog meer meegenomen. Deze kregen wij als ouders. Een handleiding nabestaanden. Kijk, dan komt het binnen. Dus de dag dat de jongens werden beëdigd, de dag ervoor hadden ze een soort parade, toen werden wij als ouders bij elkaar gehaald en naast de familie. En toen werd er gezegd, ja, jullie dierbaren, zo noemen ze het dan ook, ze gebruiken dezelfde woorden als bij een uitvaart soms zelfs, die zijn nu deel van de Nederlandse Defensie. En vanaf nu zijn jullie thuisfront. Net als dat wij soms thuisfront zijn, ook voor onze zendelingen. Maar we zijn thuisfront. En dan gaan de jongens op pad. Ik heb 1 keer eentje mogen uitzwaaien hier. Voerden ze door de Nieuwe Waterweg naar de havendagen in Rotterdam. Toen ging ik 2 weken weer zee op. Maar dan zie je deze foto ook voorbij waaien. En dan zie je gewoon een fregat van de Nederlandse marine. Maar moet je kijken wat die zee doet, jongens. We wonen er vlak in de buurt, hè. Maar het is een scheepje van niks. En dan gaan die gasten de zee op. En dan zijn ze weg. En in de tijd van corona, toen kregen ze het advies, als je nou thuis moet blijven, ze zijn ook al periode thuis geweest, en je wil je thuis voelen op je marineschip, verf je hele slaapkamer aan de binnenkant grijs, geef alle muren een nummer en plak de ramen dicht, dan voel je je thuis. Want dat is wel de realiteit aan boord van zo'n schip. Er zit bijna geen raam in, alleen bovenin een paar. Dus die gasten zitten de hele dag in de airco, binnen ergens in een hokje, zijn ze aan het werk. En als ouders, dan hou ik ze af en toe een beetje in de gaten waar ze zitten. Maar dat is het dus ook. Dus het lijkt aan de ene kant mooi, het vlagvertoon lijkt mooi. Maar de realiteit is dat het uiteindelijk, als het ertoe komt, dan moet er gestreden worden. En dan moet er verdedigd worden. En ik heb perioden meegemaakt dat ze wel eens weg waren en dat er een gezegd wordt, ja, we mogen niet meer appen. Ze hebben best wel veel internet aan boord. We mogen niet meer appen, want de Russen zijn in de buurt. En dan ging het schip gewoon een week lang in een soort lockdown. Weet je, dan zijn je kleine mannetjes, die zijn op zee, want zijn voor mij nog steeds die ukkepukjes natuurlijk. En zijn ze weg. Maar wij staan feitelijk in dezelfde manier in dit leven ook als gelovigen. En Paulus schrijft erover in de Efezebrief, wanneer hij het heeft over de geestelijke wapenrusting. En in Efezes hoofdstuk 6, klopt dat, staat hij achter me? Ja. Efezes hoofdstuk 6, daar lees ik een paar versen, maar ik wil dit zo wat beter gaan inkleden, zodat we een begrip krijgen van die hele brief en waar dan die wapenrusting past. Dus Efezes hoofdstuk 6, vers 10 tot 12 schrijft Paulus, ten slotte, hij is aan het einde van zijn brief, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En dan komt de uitleg van die wapenrusting. Paulus geeft hier aan, hij zegt, jongens, je moet je kunnen verdedigen met elkaar. Je moet de wapenrusting van God aantrekken om stand te kunnen houden, niet tegen de alledaagse kleinigheden die je tegenkomt, maar tegen de strijd die er is in de hemelse gewesten. En die strijd is keihard. En die ga je als normaal mens gewoon verliezen. Die ga je ook verliezen als je alleen bent. Ik zag dat jij je gaat laten dopen binnenkort. Geweldig. Wij hebben een paar weken geleden ook gedoopt, mochten vier mensen dopen. En een van die jongens die kwam echt uit de wereld. En zijn vrouw die was nog nooit in de kerk geweest. En hij was ook nog nooit bij ons in de dienst geweest. Want ja, we hadden geen dienst in de afgelopen tijd gehad. Tenminste niet waar hij dan kon komen. En toen sprak ik met hem, dat heb ik aangegeven. Ik zeg, zorg alsjeblieft dat je een groep gelovigen vindt. En het mag bij ons, maar dat is een andere plekje prettiger. Zoek dat, maar blijf niet alleen. Want je houdt het gewoon niet vol. Je hebt gewoon elkaar nodig. Om samen te staan, om elkaar te versterken. Weet je, als die groep jongeren die dan die leger gaan, die hebben ook elkaar nodig. Die worden niet alleen erop uitgestuurd, want hier heb je een roeiboot. Nee, je gaat met elkaar op pad. Dus je hebt elkaar nodig. En daarom schrijft Paulus hierover. Omdat het zeer reëel is. Die strijd is echt. Nou, hoe komt hij tot dit punt? En we gaan in twee stappen, eigenlijk de derde is dan die wapenrusting, maar in twee stappen door die brief heen. En we beginnen aan het begin van de Efezebrief. En er staat in hoofdstuk 1, en je kan het achter me meelezen, je mag het ook opzoeken hoor. We lezen hoofdstuk 1, net na de opening van de brief. Een stukje lof en dank van Paulus. Dus Paulus die opent de brief en zegt aan de gemeente in Efeze. En dan komt hij bij vers 3 uit. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus, immers, heeft God voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade die ons geschonken is in zijn geliefde Zoon. In hem zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en alles op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Dit stukje, vanaf vers 4 tot aan vers 14, is één lange zin in het Grieks. Het is één lange lofprijzing aan God. En hier kun je vier elementen in herkennen. En ik zal het nu heel sterk gaan samenvatten, zodat je het, als je het thuis naleest, dat je het herkent. Want er wordt namelijk drie keer gesproken over wij en ons en één keer over jij en u. Over jullie. Dus Paulus die beschrijft, eigenlijk zegt hij wij met elkaar. In Christus zijn we uitgekozen om heilig en zuiver te zijn. Dat zijn wij samen. In Christus zijn we verlost door zijn genade, het mysterie. In Christus is onze bestemming om onze hoop op hem te vestigen. En dan zegt hij, en in Christus hebt ook u de boodschap gehoord. Heb jij het gehoord? Dus wij horen erbij, maar nu ben jij, wordt hier aangesproken door Paulus. U hebt de boodschap gehoord, het evangelie van uw redding, van jouw redding. Ben jij gemerkt met het stempel van de Heilige Geest? Dus Paulus pakt ons eerst samen bij elkaar en dan kijkt hij jou aan. Hij kijkt de lezer, het werd voorgelezen, die kijkt, het was altijd geschreven om hardop voor te lezen. Die brieven werden ook rondgestuurd naar andere gemeenten in de buurt. Hij zegt, het gaat ook om jou. Het is jouw verlossing. En dat is voor ons ook zo. Voor ons komt alles samen uiteindelijk in Christus. Hoe we ook denken over allerlei verschillende meningen die we misschien hebben over zaken in het geloof. Uiteindelijk komen we allemaal samen in Christus. Is hij de enige grond waarop we kunnen geloven? Is hij ook de enige toegang uiteindelijk tot het koninkrijk van God? Los van al het andere. En ik hoop en bid dat we dat voor ogen mogen blijven houden. Dat het enkel en alleen om Christus gaat. Daarom kunnen we ook een gemeente vormen. Want als we hier lijstjes gaan neerleggen met allerlei verschil en geschilpunten over wat je wel niet hier uit de Bijbel allemaal kunt destilleren als je een beetje creatief bent. Dan uiteindelijk hoop ik toch dat het centraal, dat altijd Christus in het midden blijft staan. Dat is waarom het gaat. En wanneer Christus in het centrum staat, dan horen we bij elkaar. Het is één indrukwekkende lofprijzing op wat God gedaan heeft, die uiteindelijk bij jou terechtkomt. Dat jij erbij hoort. Gewoon hoe je er ook bij staat, wat je verwonding ook is, wat je ook hebt meegemaakt. Je hoort er gewoon bij. En dat vind ik zo geweldig. Want Paulus die schreef het aan die gemeente in Efeze, weet je, daar was ook wel gedoe. Daar was ook niet alles pais en vree. Soms denken we dat die Bijbel, dat het helemaal geweldig is allemaal wat daar gebeurde. Maar straks vieren we de maaltijd van de Heer. En ik weet niet of toevallig uit de eerste Korinthebrief gelezen wordt. Maar dat doen we vaak. En dat is een corrigerende brief. Daar liep het echt niet goed in die gemeente. Toch is die brief bewaard. En kunnen we daarvan leren. Dus van die slagen en verwondingen, ja, dat is ook een Vlaamse uitdrukking. Dat is zelfs een strafbaar feit. Maar goed, maakt niet uit. Hoe je er dan ook maar uitziet, daarvan kunnen we leren. Ik had van de week nog contact met iemand, het ging gewoon over traumatische ervaringen. Die las dat stukje voor dat Petrus Jezus drie keer had verloochend en hij weende bitter. Daar zie je iemand die totaal machteloos zich overgeleverd heeft en niks meer aan kan doen. Hij heeft fouten begaan. En het staat gewoon in die Bijbel. Weet je jongens, als ik Petrus was en ik had enige invloed in de vroege kerk gehad, had ik wel geweten wat we hadden eruit kunnen halen. Jongens, is dat nou nodig? Moet dat nu? Het staat er gewoon in. Dus al die kwetsbaarheid, die mag er zijn. Maar vaak wanneer we als gelovigen samenkomen, doen we netjes zo'n jasje aan. Mogen er goed uitzien hoor, niks daarvan. Maar dan kan het ook wel een beetje te mooi eruit zien. Dus durven die kwetsbaarheid neer te leggen. Is die veiligheid hier. En dan uiteindelijk mag je weten dat het voor jou is. Dus dit geldt voor ons allemaal. We horen erbij. Wij horen bij dat leger van God. In die geloofsgemeenschap. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Soms twijfelen we daar wel aan. Misschien bij jezelf. Of worden we overvallen door de omstandigheid. Door wat er gebeurt. Gaan we door moeilijke tijden. Maken we een crisis als nu mee met die hele pandemie? Of heb je persoonlijke strijd? Of is het gewoon door wat er vroeger over je gezegd is, dat je misschien niet zo heel veel waard bent voor deze samenleving, dat je je op den duur ook zo gaat gedragen in de geloofsgemeenschap? Of ontstaat er gedoe? En ik denk dat elke gemeente in de loop van de jaren dat ze bestaan wel eens perioden van gedoe heeft met elkaar. Lichte oneenigheid tot grote, interne conflicten. Het gebeurt allemaal, want er zijn gewoon mensen. Die oude mens die komt toch meewandelen met de vernieuwde mens van Christus. Soms kan ik ook dan wel perioden krijgen dat ik denk van, ik weet niet, weet je, wat moeten we nou allemaal? Is dit het allemaal waard? Je ziet de een die zegt, het is een unieke kans, de coronacrisis. Ik zie helemaal geen unieke kans. Ik zit echt meer aan die andere kant. Ik denk van, jongens, ik vind het echt niet fijn. Natuurlijk zijn er kansen. Gelukkig is er niks wat uiteindelijk ons van Christus weg kan houden. God kan ook hier doorheen werken. Maar het is ongemakkelijk op zijn zachtst gezegd. Als Paulus zegt, groet elkaar met de heilige kus. Dat hebben we natuurlijk wel redelijk afgeschaft in de kerk, omdat het niet heel erg gepast is. Maar daar hoort aanraking bij. In de gemeente in Zoetermeer hebben we een oudere vrouw, half en half een beetje de oma van de gemeente, dat leer je dan een beetje kennen. 4 jaar geleden is haar man overleden. En ik denk ergens in oktober of zo dat Sarah die vroeg aan haar, ze zegt, wanneer ben jij voor het laatst geknuffeld? Wees gewoon. En toen begon ze te huilen. Want in hoe ze zich ook beweegt, uiteindelijk was er geen aanraking meer geweest. En Sarah, mijn vrouw, die zegt, mag ik je een knuffel geven? En ze heeft zich omgedraaid, langs haar rug zo. En samen hebben ze gebeden. Weet je, dan merk je hoe dicht je bij elkaar kan komen. Dat je elkaar gewoon nodig hebt. En dat is precies de reden waarom Paulus zegt dat hij voor ons bidt. En dan gaan we naar hoofdstuk 3 toe, vers 14 tot 19. En Paulus in het begin van hoofdstuk 3 zegt hij, daarom is het dat ik Paulus omwille... Dat ik Paulus, gevangene van Christus, voor uw heidenen bid. En dan gaat hij naar vers 14 toe. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer, dus van al die geloofsgemeenschappen die er zijn. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En dan, vanuit die liefde, zult u met alle heiligen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Door de liefde. Doordat je aan elkaar gegeven bent en elkaar vasthoudt en het goede met de ander voor ogen hebt. Daardoor kun je bij elkaar blijven. Daardoor kun je met elkaar in de linie blijven staan. Daardoor blijf je gemeente van Christus. Die liefde is basis onder alles. En dan kunnen we Christus volkomen kennen. En de hoogte herkennen van het geloof met hem. Maar ook in de diepte samen met elkaar optrekken. Omdat je de ander ziet door de ogen van Christus. Met liefdevolle ogen. En dan kunnen waarheid en genade in balans gehouden worden. Omdat liefde daartussenin zit als een elastiek. En het kan best zijn dat we in de waarheid staan, maar dan mogen de ander genade schenken om weer verder te komen. En daarom bidt Paulus voor ons. Want onze identiteit ligt ten diepste verborgen in Christus. En je komt het hier weer opnieuw tegen. En natuurlijk is de strijd dan reëel. Natuurlijk is het zwaar af en toe. En het is niet zomaar iets. Maar het is een strijd in de hemelsfeer om onze ziel. En hoe gaat dat met jou in deze tijd? Waar is ons vertrouwen op gericht? Waar kijken we naar? Een van de bekende lessen bij het motorrijden is dat je moet kijken waar je naartoe gaat. Kijk je naar de stoeprand, kom je erop als je niet uitkijkt. Dus je moet gewoon goed kijken. Waar kijken we naar? En soms heb ik wel het gevoel dat we misschien meer kijken naar wat niet goed is dan naar waartoe wij geroepen zijn. Want natuurlijk is dit lastig. Dit is ook lastig. Zo 30 mensen, geen koffie drinken in afloop. Mondmaskertje op als je rondloopt. Je herkent elkaar bijna niet meer. Maar kijken we niet soms te veel gewoon naar wat niet kan? Want er werd ook al aan mij gevraagd, Jurgen, is dit niet een teken van de eindtijd? Dat is natuurlijk altijd interessant, hè? Ik heb ook in het jeugdwerk ooit gezeten. Dit moet je me maar vergeven als je het niet leuk vindt. Ik vind het gewoon heel grappig. Maar er zijn eigenlijk drie onderwerpen die bij het jeugdwerk altijd belangrijk zijn. Waar je het over moet hebben. Dus ten eerste is het seks. Hè, dat geldt bij jongeren. Ten tweede is het eindtijd. En de laatste vraag die is nog belangrijker. Is er nog seks in de eindtijd? Eigenlijk voor de jongeren. Nou, gekkigheid. Maar dan kom je bijna wel op die combi uit. Heb een jeugdgroep en je moet het gewoon hebben over dit soort situaties. Over de seksualiteit, hoe je daarmee omgaat. Hè. Dan moet je met je kinderen op den duur ook over hebben. En dan zeg ik altijd, weet je, hou de grens ongeveer aan daarbij wanneer papa en mama dat op de bank gaan doen. Dat jij denkt, nou ga ik weg. Weet je, zoiets. Maar goed, is het een teken van de eindtijd? Nou, dan ga ik gewoon vaak wel toch even de geschiedenis in. Dan zie ik dat we aardig wat epidemieën gehad hebben, ook in de middeleeuwen. En elke keer weer dacht men dat eindtijd was. Dus we weten het gewoon niet zeker. Dus het is heel spannend om daar nu met heel veel stelligheid dat soort beweringen te gaan doen. Want voor je het weet, dan blijkt over 2 jaar dat wij gewoon deze hele pandemie bijna weer vergeten zijn. Mijn overgrootvader is 27 jaar oud geworden. En is overleden in 1918. Mag je 1 keer weten waaraan? Spaanse griep. Dus mijn grootmoeder, die heeft haar vader eigenlijk niet gekend. Ze was 4 jaar oud. Toen haar vader overleed aan de Spaanse griep. In die tijd dacht men echt dat de eindtijd was. Al die jongen, het merendeel van ons is hier natuurlijk heel jong nog. Maar al die jonge mensen, die gingen voor de grote gingen eraan. Het was een griepepidemie die we nog nooit gezien hadden, dachten we. 15 jaar later waren we alles vergeten. En kwam er in Duitsland iemand aan de macht die de hele wereldgeschiedenis in de war heeft geschopt. En 10 jaar later sloegen we elkaar de hersens in op de stranden van Normandië. En was er geen pandemie meer. En daarna kwam de wederopbouw en we zijn zo vergeetachtig als ik weet niet wat. Dus uiteindelijk rommelen we hier ook alweer doorheen. En mogen ook weten dat we weer verder gaan. Weet je, dus dat is ook bizar. Nu kun je in die bubbel leven. Oh jongens, we blijven nog heel lang hierin zitten. Het zou kunnen. Maar gelukkig zijn we mensen soms heel vergeetachtig. En herstellen we ook weer. En dat is misschien soms maar goed ook. Dus Paulus bidt voor ons. Maar die strijd is reëel. Die strijd is echt en die doet zeer. En je kunt misschien volkomen verslagen staan voor de troon van God. En dan zegt Paulus op dit moment, en dan gaan we naar hoofdstuk 6 toe, trek dan die wapenrusting van God aan. Om staande te blijven. En we gaan er niet helemaal doorheen. Ik wil daar een paar dingen gewoon nog kort over zeggen. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Ook listen over of dit nou bijvoorbeeld de eindtijd is, ja of nee. Kun je helemaal in verliezen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. We hebben ook geen strijd tegen Mark Rutte of de overheidsmaatregelen. Dat is allemaal geen strijd. Onze strijd is nog veel groter dan dat. Want die gaat om onze ziel. Ze kunnen ons beperken in bijeenkomen, maar uiteindelijk kunnen ze ons nooit beperken in onze ziel ten opzichte van God staat. Onze strijd is gericht tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En neem daarom de wapens van God op. Niet je eigen wapens. Niet je eigen boosheid ventileren op de lokale sociale media of dat soort dingen. Maar pak de wapens van God op. Om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. Om getraind klaar te staan. Houd stand. Met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, en dat wil zeggen Gods woorden. En dan gaat het nog even verder ook over het gebed. Nou, hier worden een aantal van die elementen van die wapenrusting aangegeven. Je kunt in Jesaja 59 worden een aantal van dezezelfde elementen ook genoemd. Maar dat moet je thuis maar even nalezen. Het is illustratief. Maar wat ik hier wel over wil zeggen is het volgende. Zoek ten eerste je kracht in de Heer. Richt je niet op wat fout gaat. Maar richt je blik op Jezus. Dat is ook zo'n lied. Turn your eyes upon Jesus. Dus richt je blik op Jezus. Je hele leven. En trek dan die wapenrusting aan. En die wapenrusting is niet van onszelf. Die is van God. Vertrouw op Hem. En niet op je eigen kracht. Want wij staan bekend, zelfs in onze straat, op wie wij ons vertrouwen stellen. Of het op onszelf is, op onze eigen macht, of dat het op God is. En dat we gewoon stralend door dit leven gaan, wat er ook gebeurt. Want wat kan er überhaupt misgaan als wij burgers zijn van het Koninkrijk van God, in plaats van het Koninkrijk der Nederlanden? We zijn burgers van het Koninkrijk van God. Waar de verknipte gedachte vandaan komt dat we op een bepaalde manier heel nationalistisch mogen zijn en daar nog eens even de Bijbel boven mogen houden, slaat echt werkelijk nergens op. Ik zeg het heel eerlijk hoor. Want het is menselijke macht die we al in Genesis 1, 2 en 3 zien, waarbij de mens de ander wil overheersen, wat wij nu naar onze overheid brengen. En de overheid is er door God gesteld, hè? Daarom mogen we voor haar bidden. Het grappige daarin is dat Paulus dat op dat moment over de keizer zegt. En dat hij daarmee eigenlijk die keizer niet zegt van, ja, jij bent door God aangesteld. Dat zegt hij wel. Maar sterker nog, jij staat onder God. En dat wilde de keizer niet. Dat is bijzonder, hè? Dus de wapenrusting is van God. En waarom trekken we die dan aan? Om stand te kunnen houden. Niet om aan te vallen, hè? Om stand te kunnen houden. Om samen klaar te staan. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. En dan sta je niet alleen, hè? Dan staan we schouder aan schouder, als een peloton, naast elkaar, in de linie, in de verdediging. En dan is er niets wat ons kan overmannen, want uiteindelijk weten we dat Christus ook nog eens daarvoor staat. En we hoeven alleen maar te staan, alleen maar te blijven, alleen maar vol te houden. Om stand te kunnen houden, je te verdedigen. We hebben gelukkig hier tegenwoordig het ministerie van Defensie. Dat is wat anders dan het ministerie van Oorlog, dat hebben we ook nog eens gehad. Van Defensie. Het is het ministerie voor de verdediging. Dat fregat waar ik net die foto van liet zien, wat op zee door die golven ging, dat is een luchtcommando verdedigingsfregat. Dus je heeft eigenlijk alleen maar afweer. Maar het is wel serieuze afweer, want je moet knap je best doen, wil je hem kunnen raken. Maar daar is hij voor gebouwd. Datzelfde schip voer een paar weken later voer door de golf tussen Iran en Irak in. En die had gewoon zijn transponder de hele dag aanstaan. Dus de Iraniërs konden altijd zien waar dat Nederlandse marineschip lag. Openheid. Hier zijn wij. Niet om oorlog te voeren, maar om te beschermen. En de Amerikanen deden de transponder uit en dan kwamen elke van die bootjes op af om te kijken wat aan weer voeren over de horizon. Dat is een andere manier van doen. Dus wij staan er. We staan in het zicht. We vallen niet aan. We zijn niet gevaarlijk voor de omgeving. We zijn er gewoon. En Christus strijdt met ons mee. Het is geen strijd, lieve mensen, tegen anderen. Maar het is een strijd tegen de boze. En op leven en dood. Want het gaat om onze ziel. En ik hoop en bid dat wij hier als gemeente, hier dan ook in Hoek van Holland, en als gemeente in Nederland, dat we op die manier bekend mogen staan. Als beschermers van het evangelie. Die opkomen voor de zwakken. En die Christus willen brengen in de samenleving. Ik zag op Netflix een film, ik denk dat het een film was of een korte serie, ik weet niet eens meer, een tijdje geleden. Paul, Apostle of Christ. Misschien, ik weet niet of je Netflix hebt, maar dan zou je het kunnen opzoeken. Paul is Paulus, gewoon Paul, Apostle of Christ. En dan zie je een beetje geromantiseerd hoe dat in een vroege kerk in Rome ging. En dat ze op een gegeven moment de wapens zullen opnemen om zich te kunnen verdedigen. En dan heb je een hele oude, koppige man, en dat is dan Paulus. En die zegt, alleen liefde, dat is het enige wat we kunnen doen. En als wij hier weggaan, wie zorgt er dan voor de weduwe en de wees in deze stad? Dat was waarom die gemeente er was. Opkomen voor de zwakken. Dat is wat het leger des Heils heeft meegenomen. Hè? Als centrale business. Opkomen voor zwakken. In de linie staan. Hen beschermen. Want in die tijd, als je een kind niet wilde hebben, smeet je hem gewoon buiten de stad. En liet je hem gewoon doodgaan en wegrotten. Werd niet eens opgeruimd. Snappen wij niet, maar zo was het in de oudheid wel. Mensenrechten. Zijn uiteindelijk komen die voor het grootste gedeelte uit de Bijbel. Uit de 20 eeuwen kerkgeschiedenis die wij hebben. En dan mogen we verdedigen, beschermen. En dat geldt ook voor ons persoonlijk geloof. En dan is er geen aanklacht meer. Maar kunnen we Christus dienen. Tot slot. Als je deze wapenrusting leest, dan gaat het niet om één deel van de wapenrusting. Maar het gaat om het totaal. Met alleen een gordel ben je er niet. Met alleen een helm ben je er niet. Met alleen een geweer ben je er niet. Het gaat om het totaal. En de linie met elkaar. Dus niet alleen waarheid. Niet alleen gerechtigheid. Niet alleen evangelisatie. Niet alleen geloof. Of niet alleen verlossing. Niet alleen de geest. Maar alles bij elkaar. En het is die veelheid aan uitrustingstukken die je krijgt in het leven. Die je aan mag doen. En waarbij je naast de ander mag staan. En je elkaar mag sterken en vooruit helpen. En dat als eentje valt naast je. Dat je een broekzak opentrekt en dat daar de eerste hulpkit uitkomt en je de ander weer overeind helpt. En dat hij weer mee kan gaan. En weer kan staan. Ondersteund door elkaar. Als buddies. Als hulp met elkaar. En ik hoop en bid dat we als gemeente zo mogen zijn. Dat we niet alleen staan, maar samen geloofsgemeenschap vormen. Die gewoon er voor elkaar zijn. En dat dit plekje hier, nu met elkaar, op het moment dat je samen bent, de meest veilige plek in Hoek van Holland mag zijn, waar iemand kan zijn. Waar je gewoon mag zijn. En wat als iemand dan raar is of anders is? Ja, dan wordt het spannend. En we voelen allemaal aan waar dat soort gebieden kunnen liggen. Maar ben je dan nog steeds die warme geloofsgemeenschap? Nou, daar schuurt het. Maar je staat wel samen in de linie. Zodat het veilig is. En dat Christus kan gewoon in het midden van de gemeente. Samengevat. Efeze hoofdstuk 1. Onze identiteit ligt in Christus. En jij hoort daarbij. En daarom dat Paulus bidt om kracht en dat de liefde centraal mag staan. En in hoofdstuk 6 mogen de wapenrusting aantrekken. Om samen naast elkaar te staan. Om die strijd in de hemelse gewesten te voeren. Niet in de aanval, maar gewoon hoeven alleen maar te blijven staan. Want die aanval die is al lang uitgevoerd. En Christus heeft overwonnen. Amen.